Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit opgeeft het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten en we gaan zingen uit Psalm 48. In de preek gaat het ook over Jeruzalem. Hier wordt er al over gezongen. Hier heeft het wel nog een andere naam. Salem is eigenlijk de vroegere naam voor Jeruzalem. En wij zingen uit Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salemstad en Tempelhof. En we zingen ook vers 4. Wij, o Vreven Majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. We gaan zingen op Psalm 48, de versen 1 en 4. geloof is niet een willekeurige zaak dat ieder voor zich gaat uitmaken wat hij of zij gelooft. Het geloof is ook niet afhankelijk van een tijd of van een bepaalde plaats. Het geloof is gebaseerd op Gods betrouwbaar woord. En daarom belijden wij ook vanavond in deze dienst, hier en ook thuis, ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we zingen daarna uit Psalm 93, de verzen 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. En we zingen ook het laatste vers, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, we zingen de versen 1 en 4. En in ieder geval nu belijden met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle en op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden en vragen of de Heer ook werkzaam wil zijn met zijn woord en met zijn geest. Allerhoogste God, wij hebben hier in de kerk en wellicht ook thuis al zingend beleden dat wij bij elkaar zijn gekomen of thuis meeluisteren of meekijken om uw naam te verhogen. En dat zal zo zijn als uw woord oprecht wordt gepredikt overeenkomstig uw wil. Wanneer ook uw dienaar hier en al uw dienaren elders niemand anders aan de gemeente zullen voorhouden dan Jezus Christus en die gekruisigd en die is opgestaan. En dat de gemeente niet alleen hoort, maar ook luistert. De boodschap van het woord dat gebracht wordt, aanneemt als het woord van u. Wij danken u voor deze dag, voor deze kerkdienst. Dat de ambtsdragers er zijn, dat de koster er is die de kerk kan openen, dat de organist er is, dat gemeenteleden naar de kerk zijn gekomen. Wij zijn hier. En dat is goed. Overeenkomstig uw woord, om op de dag van u ons te begeven naar de kerk. Maar het mag daar niet bij blijven. Het mag absoluut niet het enige zijn dat wij in de kerk zijn gekomen met een hart dat uitgaat tot u. Want we kunnen wel heel kerkelijk zijn, we kunnen godsdienstig zijn, maar als wij het geloof in Jezus Christus, de enige zaligmaker, missen, dan hebben we niets. Dan zijn we nog verloren. En heren, laat het niet voor de gemeente zo zijn om dan maar te zeggen, ja, wat doe ik hier? We zitten op de juiste plek. Een betere is er niet. Maar kom in ons midden met uw woord. En dat uw stem wordt gehoord. En uw stem gaat klinken als het evangelie in al zijn kracht wordt uitgelegd. Laat het zo hier gebeuren. En dat het inderdaad zo mag zijn dat uw naam op het hoogst mag worden geprezen. En dat mensen in hun radeloosheid en verlorenheid gewezen worden op het Lam van God dat de zonde wegneemt. En heren, als wij voor onszelf nog moeten zeggen, ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik nog nooit echt door de knieën gegaan voor koning Jezus. Ik ben niet onverschillig. En ik heb eerbied voor de God van Israël. Maar hem kennen en zijn zoon, dat gaat bij mij nog voorbij. Heren, dan kan het ook zo zijn dat we in het heden de genade geroepen worden om dat voor de eerste keer te doen. Om alles te verliezen. En alles te halen uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wij zitten er vaak zo tussen. Met onze geestelijke bagage. Met dit en dat. Met onze waaroms. Neem het weg. Omdat wij als een zondaar niets anders willen en kunnen dan vluchten tot u. De toevlucht nemen tot de Heere. En dan zult u zulke mensen die bij u komen met open armen ontvangen. En Heer, als wij de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen en inderdaad tot geloof en bekering zijn gekomen, jaren terug of kort geleden, wilt u dat geloof ook intact houden, versterken. Ja, dat er toename mag zijn in kennis van de Heer Jezus Christus, maar ook toename in kennis van onszelf. En dat wij blijven bij de gezonde leer van de Bijbel, dat wij niet iets menen te moeten meenemen of te moeten aanbrengen om gered te worden, maar dat we het kunnen doen met genade alleen. Wij bidden zo, Heere, werkkrachtig met uw geest. Laat de woorden die gesproken worden, ja, dat het woord dat uitgelegd wordt ook mag landen in het hart. En dat wij vanavond, hier of thuis, u mogen ontmoeten, de levende God, die uit genade tot onze verwondering en verbazing laag op mij neerzag en mij aanraakte met zijn woord. Heere, doe dat tot verheerlijking van uw naam. En wilt u ook onze grote tegenstander en uw grote tegenstander de duivel bij ons vandaan houden. En dat we een ongestoorde dienst mogen hebben. En dat de uitwerking van het evangelie mag zijn. Dat het vrucht gaat dragen in ons leven. Dan worden wij minder en wordt Christus steeds meer en meer in ons leven. Zegen ons hier en thuis, dat bidden wij. Uit genade alleen, om Jezus wil, in vergeving van de zonden. Amen. Wij gaan twee Bijbelgedeelten lezen. We beginnen bij Matteüs 23. Dat zijn maar een paar versen, maar één vers komt ook terug in de preek. En daarom wil ik dat ook met u lezen. Matteüs 23, de versen 37 tot en met 39. En dan lezen wij in Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heere. Dan Lucas 19. Lucas 19, vanaf vers 28 tot en met 44. En daar lezen wij in het woord van God in Lucas 19 vanaf vers 28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los, breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dichtbij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen, als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen, wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Tot zover. De tekst staat in het Bijbelgedeelte en wel in vers 41. En toen hij, Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En het thema is tranen over Jeruzalem. Tranen over Jeruzalem. Ik geef u de afkondigingen door. Allereerst de collecte. De eerste is voor het restauratiefonds. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang wordt u bijdrage gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte van de GZB. En vindt u de zendingsbussen en steunpilaren. Alle van harte bij u en jou aanbevolen. Dan de kerkdiensten, DV zondag 10 maart, om 9:30 en om 6:30 gaat uw eigen dominee voor. 'S Morgens in de viering van het heilige avondmaal en 's avonds dankzegging heilige avondmaal. Dan zijn er nog een paar mededelingen. Straks na de dienst zingen we met elkaar een aantal liederen tot Gods eer. Iedereen is weer van harte uitgenodigd en welkom. Censuur amorum, in verband met de viering van het Heilige Avondmaal aanstaande zondag, is er op dinsdag 4 maart om 19:30 censuur amorum in de consistorie. En dan bezinningsuur. Ter voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal hebben we op dinsdagavond 4 maart om 20:00 een moment van bezinning in de hoeve. En de gehele gemeente is van harte uitgenodigd. Tot zover de mededeling van de kerkraad. Wij gaan zingen op Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En ook vers 4. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is onze burg een toevlaat. We gaan zingen op Psalm 46, de versen 1 en 4. Regelmatig, gemeente, tonen wij onze emoties. Want we zijn toch niet van steen. We zijn mensen met gevoel. En vooral merken anderen onze gevoelens als we ergens diep door zijn geraakt. We hebben iets meegemaakt dat ingrijpt in ons leven. Dat kan gebeuren thuis, op school of op je werkkring. Er kunnen tranen over de wangen komen als wij door onze beste vriend of vriendin belogen of bedrogen zijn. We kunnen in tranen uitbarsten als een geliefde heel dichtbij is overleden. Verdriet maakt mensen emotioneel. En ik denk dat iedereen dat wel voor zich kan halen. Wij hebben vaak verdriet en wij tonen onze emoties als het gaat om onze eigen pijn, onze eigen zorgen en ons eigen gemis. En het is goed dat je je emoties toont, dat je je gevoelens als dat nodig is op tafel legt. Want als je het opkropt, dan wordt dat een berg waar je eigenlijk niet meer overheen kunt kijken. Als je gevoelens niet uit, dan ben je eigenlijk een koele kikker en dat schept alleen maar afstand. Mensen met emoties, mensen met gevoelens, die trekken mensen aan en die zorgen voor verbinding. De tekst van de preek is een van de weinige teksten waar wij de gevoelens, de emoties van de Heer Jezus tegenkomen. En het bericht over zijn tranen komen we ook maar alleen tegen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Jezus is niet gevoelig en hij komt zeg maar heel dichtbij ons staan. Maar zo kent u hem denk ik wel uit het evangelie. Jezus staat dichtbij de mensen met een onbevangen liefde. Hij heeft ook hart en liefde voor verlorenen. En hier in de tekst is het een bewogenheid van Jezus. Hij huilt over mensen die niet in hem geloven. Dat is de kern. En daarom is er ook een groot verschil tussen onze tranen en de tranen van Jezus. Onze tranen hebben te maken met onszelf. Wij huilen over ons eigen verdriet. Maar Jezus, als hij gaat huilen, dan verplaatst hij zich in de gevoelens van de mensen die daar dicht bij Jeruzalem bij hem staan. En zo neemt de tekst ons mee naar de intocht in Jeruzalem. En de beslissende laatste week vlak voor zijn sterven is nu voor de Heer Jezus aangebroken. En op de helling, heel vlak bij de Olijfberg, zien wij en horen we iets merkwaardigs. We hebben dat al gelezen. Het lijkt op een feestelijke intocht. De mensen zijn blij, ze juichen. Er is enthousiasme. Ze zien Jezus als iemand die grote dingen in Israël heeft gedaan, als een koning die in de naam van de Heere tot hen komt. Iedereen is blij. En Jezus huilt. Dat is een hele grote tegenstelling. En het kind zegt, dat is raar. Als mensen blij zijn, dan moet je blij zijn. Blij zijn met de blijden. En als alle mensen heel blij zijn en jij doet dat niet, dan val je toch uit de toon. Dan vragen mensen aan je, waarom ben je nou niet blij? Iedereen is blij. En omgekeerd kan het ook zo zijn. Als iedereen verdriet is en een ander is blij, dan wordt ook gevraagd, hoe kun je nou blij zijn? Wij zijn allemaal diep verdrietig. Waarom heeft Jezus tranen, terwijl iedereen daar dicht bij hem blij is over zijn komst? Het antwoord geeft de tekst. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Gemeente, dicht bij Jeruzalem krijgt Jezus ineens het volle licht op die oude stad. Hij daalt de Olijfberg af en bereikt op een helling een plek waar een kerk of een kapel later is gebouwd. Maar die plek waar Jezus dan komt, dat is een hele mooie plek om een juiste kijk, een goed uitzicht te hebben over Jeruzalem. En op die helling is dan ook later een kerk gebouwd die in het Latijn zo klinkt. En ik zal het u zeggen, Dominus Flavit. Dat betekent de Heere weent of de Heere huilt. En die kerk heeft ook, zeg maar, het uitzicht of de blik van een traan. En het herinnert ook aan Psalm 56, waar staat dat de Heere ook onze tranen in zijn fles, in zijn kruik bijeen verzamelt. Jezus heeft een blik op Jeruzalem. Misschien heeft u daar ook wel eens gestaan. U zegt, nou, dat kan ik ook wel meemaken. Je hebt daar inderdaad een heel mooi uitzicht op Jeruzalem. Ik heb daar een paar keer ook gestaan en ik kan u verzekeren dat het waar is. Maar Jezus, hij staat er op de helling niet als een toerist die een paar mooie plaatjes, een paar mooie foto's wil schieten. Het zien van Jezus krijgt iets speciaals. Het is niet een oppervlakkig zien. Het is geen koude blik. Jezus, hij kijkt door die schone schijn heen, als ik dat zo mag aanduiden, van de mensen die zo blij om hem zijn. En wat Jezus dan ziet, die blik op Jeruzalem, raakt zijn hart. En hij wordt overmeesterd door medelijden. En gemeente, het is eigenlijk niet uit te leggen. Wat er door je heen gaat als je daar op die helling van de Olijfberg staat en kijkt naar Jeruzalem. Kijk, u bent misschien ook wel eens ergens geweest en dan zeg je, ik kan het niet uitleggen. Je moet er geweest zijn. Je moet het gezien hebben. Wat zie je dan? Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar aanschouwt. Vanaf die plek zie je daar die oude stad Jeruzalem, waar alles en iedereen samenkomen. En geen enkele andere stad in de wereld is te vergelijken met Jeruzalem. Niet alleen vanwege de mooie ligging die er wel is. Nee, Jeruzalem, we noemen deze stad omdat de Heere God deze stad heeft verkoren om in deze stad, zeg maar, te gaan wonen. Om daar te gaan wonen, midden tussen zijn volk. Jeruzalem, wat is dat voor een stad? Het is het brandpunt van de wereld. Onze bakenmat, onze moederstad. En wanneer wij de naam Jeruzalem noemen, dan denken wij in het bijzonder wat God in Christus allemaal, zeg maar, in deze stad heeft gedaan. Uit deze stad kwam het heil. Hier heeft de heiland geroepen. Laat een ieder die dorst heeft tot mij komen. Hier beschrijven de evangelisten het aardse leven van Jezus vanaf het begin tot het einde. Jeruzalem, als ik daar rondloop, dan denk ik aan het lijden, sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, Jeruzalem, dat is de stad van mijn zaligmaken. En wie het heeft over Jeruzalem, kan niet zwijgen over Jezus. Hij heeft daar rondgewandeld en zichtbaar gemaakt wie hij was en wat moest gebeuren. Jezus ziet Jeruzalem. En hij ziet wat andere mensen eigenlijk niet zien of er niet op letten. Jeruzalem is heel religieus, een godsdienstige stad, er worden offers gebracht, er is ijver voor de wet en de dienst van God. En kijk eens, zelfs mensen die spreiden kleren uit voor Jezus en ze aanbidden hem daar dicht bij de stad. Jeruzalem is wel religieus, maar erkent Jezus niet zoals hij is. Dat kan blijkbaar. godsdienstig zijn en voorbij gaan aan Jezus. Men is zo blind en zo doof voor wat hij zegt, dat ondanks die blijdschap hier, door die mensen die daar bij Jezus komen, al plannen worden gemaakt om hem te doden. Dat is de reden van de tranen van Jezus. Daarom kan Jezus niet blij zijn met die blijde mensen. Jezus weent. En er staat er in het Grieks een woord, dat kunt u er niet zo uithalen, dat erop wijst dat Jezus heftig en luidruchtig huilt. Hij barst in tranen uit. De mensen kunnen zien dat hij verdriet heeft. De mensen kunnen horen dat hij huilt. In Johannes 11, vers 35 wordt ook gezegd dat Jezus weende. Dat is een van de kortste teksten in de evangelie. Jezus staat bij het graf van Lazarus. En hij weende. Maar daar staat een Grieks woord dat erop wijst dat Jezus toen zachtjes huilde. Maar bij Jeruzalem schieten de tranen in zijn ogen. Wat zijn dat van tranen? Het zijn nog tranen om die mensen die daar zijn en de inwoners van Jeruzalem te behouden. Ja, gemeente, Jezus, hij huilt over Jeruzalem. Hij weet dat de stad hem niet zal aannemen als de Messias. En dat het oordeel van God over deze stad zal komen. En het ligt absoluut niet aan hem dat mensen verloren gaan. Telkens heeft de Heer Jezus aangedrongen tot geloof en bekering. Hij deed dat keer op keer. Maar de mensen hebben niet gewild. Niet gewild. En wij hebben ook een gedeelte gelezen uit Matteüs 23. Jezus is dan onderweg naar Jeruzalem. En dan zegt hij heel liefdevol, maar ook heel ernstig, deze woorden. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt, die tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt, maar u hebt niet gewild. Dat is een hele ernstige aanklacht voor Jeruzalem. Ja, Jeruzalem, dat is een stad met een hele slechte reputatie. Jezus zegt dat Jeruzalem profeten heeft vermoord. Profeten zijn gegrepen door godsdienstige mensen. Ze hebben ze gedood. Jeruzalem en het doden van profeten is een aangrijpende combinatie. En nu komt ten laatste de Zoon van God, de enige zaligmaker, de hoogste profeet, met liefde om mensen te behouden. En wat heeft Jeruzalem gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. En wij in hen. Kinderen, dat beeld dat Jezus hier geeft van en hen en haar kuikens, dat kunnen jullie heel goed voorstellen. En ik denk, misschien hebben jullie dat ook wel eens gezien. En hen, je kunt ook zeggen, een moederkip en kuikentjes, die lopen dan buiten. En moederkip, een hen, die let heel goed op die kuikentjes. Komt er gevaar van een roofvogel of een ander dier dat zo'n kuikentje wil grijpen en wil opeten. En als een hen dan gevaar waarneemt, beginnen te kloeken. En wat is dat? Wel, kloeken wil zeggen dat moeder tegen de kuikentjes zegt, kom gauw bij mij, er is gevaar. Ik wil jullie beschermen. En dan zie je die kuikentjes, zeg maar, schieten onder de vleugels van dat moederdier. En die spreidt de vleugeltjes over die kuikentjes helemaal. En je kunt ze dan helemaal ook niet meer zien. Ze zijn veilig bij moeder. Ze zitten daar onder de vleugels. De Heer Jezus Christus wil met liefde schuldige mensen nog bijeenbrengen en ze de weg wijzen tot hun behoud. Hij wil dat doen, net zoals een hen haar kuikens, zeg maar, bijeen vergadert onder haar vleugels. En wat is dat? Een ontroerend en een liefdevol beeld. De duivel die verstrooit en die vernietigt. Maar Jezus, hij roept ze tot hem. Hij wil ze beschermen in het leven en ook dwars door de dood heen. En wat is nou zo schrijnend, gemeente? Jezus zegt niet, ik heb niet gewild. Hij zegt, u hebt niet gewild. Ik kan het eigenlijk niet genoeg herhalen. U hebt niet gewild. U hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Jezus zegt niet. Wat zegt hij niet? U hebt niet gekund. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij helemaal niet. U hebt niet gewild. Duidelijker kan de onwil van Jeruzalem, zeg maar, niet getekend worden. De onwil van deze stad staat tegenover de gewilligheid van Jezus. Mag ik het eens zo zeggen? De gewilligheid van de Heer Jezus om jou en u te redden is groter en sterker dan de gewilligheid van ons om tot hem te komen. Wij zijn van die onwillige mensen die getrokken worden door woord en geest tot de Heer Jezus Christus. Jezus, hij weent, hij huilt over Jeruzalem. Wat zou hij nou doen als Jezus kijkt, en dan blijf ik maar dichtbij, naar ons land, hoe wij leven? Wat zou Jezus doen als hij kijkt naar Haafde? Wat zou Jezus doen als hij kijkt naar onze kerk, de protestantse kerk van Nederland? Wat zou Jezus doen als hij kijkt naar deze gemeente? Wat zou Jezus doen als hij kijkt naar mij, u en jou? Zou hij dan ook hartstochtelijk beginnen te huilen vanwege onze grootste zonde, namelijk het ongeloof? Ik heb al gezegd, we kunnen zo religieus zijn en het ook in onze godsdienst uithouden buiten Jezus. De honger en dorst ontbreekt naar zijn gerechtigheid. Jeruzalem was een bolwerk van religie. Maar gemeente, het gaat erom, en dat komt hierop aan, dat wij de Heer Jezus kennen als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat hebben wij aan onze godsdienst, als wij Jezus niet kennen als degene die ons weer terug heeft gebracht naar God de Vader met zijn verlossingswerk? Wat hebben wij in onze godsdienst als we Jezus niet kennen als onze enige redder? Johannes 3, vers 18 spreekt op dit punt klare taal. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En daarom de tranen van Jezus, die dringen aan tot geloof en bekering, als dat nog niet gebeurd is. Met tranen in zijn ogen noemt Jezus dan ook de oorzaak. De oorzaak van zijn verdriet. Lees maar met me mee. Och, dat ook nog op deze uw dag u zou onderkennen wat tot uw vrede dient. De vredevorst, Jezus zoekt het goede voor Jeruzalem. Maar ze willen het niet accepteren. Ze verblijden zich niet over wie hij werkelijk is. En dat woord vrede dat Jezus dan gebruikt, dat is eigenlijk wel een zinspeling op het Hebreeuwse woord shalom. Nou, je hoeft maar weinig Hebreeuws te kennen, of u kent dat woord shalom wel. Iemand die in Jeruzalem is geweest, die stuurt een bericht per e-mail of per post. Dan eindig hij niet met de hartelijke groeten van ome Piet of van tante Cor uit Jeruzalem. Dat doe je niet. Dus, je eindigt met shalom. Shalom. En dat is een diep geestelijk woord. Dat wil zeggen, het gaat goed geestelijk en met je welzijn. Dat is de beste groet die je kunt geven. Vrede. Wat denken we dan aan? Wij denken deze dagen aan vrede. Die moet komen in Oekraïne. En president Trump die wil vrede. Hij wil oorlog moet ophouden. Wapenstilstand moet komen. Niet meer vechten. Op zichzelf is dat natuurlijk niet een goed standpunt. Maar vrede, dat moet rechtvaardig zijn. Vrede, waar Jezus het over heeft, dat is dieper. Dat is belangrijker dan ophouden met vechten. Dat heeft een reden. Het gaat goed met je. Geestelijk en stoffelijk. Vrede. Je kunt er wel eens naar verlangen. Ook in deze tijd. We leven in een gebroken wereld. Niet alleen in Oekraïne. Maar denk ook maar aan Gaza, Israël, Sudan. Dan gaan we zo door. Wat een wanorde. Wat een verstoring. Vrede. Is er ooit vrede op deze aarde geweest? Ja. Voor de zondeval was er vrede. Harmonie. Tussen God en de mensen. Tussen de eerste mensen. Vrede. En daarna. Toen wij God verlieten, kwam er wanorde. Kwam er opstand onder mensen. Kwam er verwijdering tussen God en ons. Jeruzalem. Wat is daar veel gebeurd? Wat heeft Jeruzalem niet veel moeten meemaken? Hoeveel oorlogen zijn daar niet geweest? Jeruzalem. Minacht nu. De Heer Jezus. Die komt als de zaligmaker. En wat doet nou de Heer Jezus? Hij legt zich niet bij de afkeer van Jeruzalem neer. Volgens hem kunnen zij ook nog op deze dag tot geloof en bekering komen. Het is nog niet te laat. Ook bij zijn intocht kunnen mensen nog komen tot verandering, tot vernieuwing van het leven. Hij is gekomen om nog in orde te maken wat zij nu nalaten. Wat een hartelijke liefde heeft de Heer Jezus voor Jeruzalem. Hun haat, ondanks die vrolijkheid, dat uiterlijk vertoon dat er is, beantwoordt hij toch met liefde. En die liefde houdt hij vol tot aan het kruis. Dat bidt hij nota bene ook nog voor zijn vijanden, voor zijn moordenaars. En zegt apostel Paulus niet dat wij als vijanden verzoend moeten worden met de Heer Jezus Christus. Wie heeft ons lief? U zegt mijn man, mijn vrouw, als je getrouwd bent. Mijn vader of mijn moeder. Mijn kinderen hebben mijn lief. Maar wij belijden met de Nederlandse geloofsbelijders dat niemand ons liever heeft dan de Heer Jezus Christus. Hij heeft ook nog liefde voor mensen die hem tegenstaan en minachten. Het is de liefde voor het verlorene. Het is de liefde om mensen weer terug te brengen tot zijn vader. En zo horen wij ook over de onwil van de inwoners van Jeruzalem om buiten Jezus te blijven. Ze willen hem niet aanvaarden als de door God gezonde Messias en zaligmaker. En dan worden wij in vers 42 op de hoogte gebracht waarom ze hem afwijzen. Het is voor hun ogen verborgen. Ze zien niet in zijn machtige woorden en daden de Zoon van God. En het gesloten zijn van hun ogen kunnen we niet op de rekening van God schrijven. Dat is een aanduiding van hun eigen ongeloof. We mogen voor ons ongeloof God nooit aansprakelijk stellen. Daar zijn we zelf aansprakelijk voor. Soms proberen mensen hun ongeloof te verdedigen door te zeggen, ja, ik wil wel, ik ben onmachtig. Maar het is niet onmacht, het is onwil. Achter die pogingen om altijd maar onder de klem van het evangelie uit te komen, zit dat wij niet de verantwoordelijkheid zelf willen nemen en willen dragen. Maar achter die afkeer zit ongeloof waar God ons schuldig voor houdt. En het gesloten houden van de ogen in Jeruzalem ligt niet aan Jezus. Dat ligt aan de inwoners. Keer op keer heeft hij laten zien dat hij inderdaad de Zoon van God is. Door wonderen en door tekenen. En wat is dat voor de Heer Jezus geweest, hè? Wanneer zijn onbevangen liefde zo wordt afgewezen. Stel je nou eens voor, gemeente, dat u iets hebt wat echt waar is en dat je een ander niet kunt overtuigen dat dat zo is. U weet van 100%, het is zo, zoals ik het zeg. En dan probeer je dat en het lukt niet. Het komt niet binnen. Het gaat er maar langs heen. En ja, je kunt het wel aanhalen, maar daar schiet je ook niks mee op. En tenslotte zeg je, joh, ik heb het nou zo duidelijk gezegd. Met alle liefde. Ik weet niet meer hoe ik het op een andere manier jou duidelijk moet maken. Maar je wil het niet aanvaarden. Je wil het niet accepteren. Je wilt het niet zien. En daarom, die inwoners van Jezus, van Jeruzalem, die erkennen hem niet, maar achter die erkenning, en dan ga ik nog een stapje verder, zit ook een miskennen. Ze willen Jezus niet. En de Heer Jezus, hij wordt over die onverschillige houding van de inwoners van Jeruzalem en de mensen die daar zijn, niet boos. Tranen schieten in de ogen. En gemeente, dat lijkt voor ons eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Als wij iets hebben uitgelegd en mensen willen het niet aanvaarden, dan zeg je, ik hou er mee op. Dan zeg je, nou, bekijk het maar. Je wordt boos soms. Maar Jezus heeft liefde. En die tranen van Jezus, die betreffen niet alleen het heden van de stad, maar die houden ook verband met de toekomst van Jeruzalem. Want wanneer Jeruzalem de dag van zijn intocht niet aanvaardt, als ze niet gaan erkennen dat hij inderdaad de gezonde van de Vader is, dan zullen er andere dagen komen. Er komen andere dagen. En dat komen in het Oude Testament ook regelmatig tegen. Er komen andere dagen. En als dat zo geschreven wordt in een van de profeten, dan kan het een heilsprofetie zijn. Dan komt er iets bijzonders dat God zal doen. Maar het kan ook een onheilsprofetie zijn. Er komen andere dagen. Het oordeel van God zal aanbreken. En Jezus spreekt hier in de versen 43 tot en met 44 een onheilsprofetie uit over de stad Jeruzalem. Hij tekent hier heel concreet en heel gedetailleerd de vernietiging van de stad in de toekomst. En dan is het ook verschrikkelijk, echt verschrikkelijk wat wij hier lezen over de verwoesting van Jeruzalem. Er komen vijanden en die zullen de stad omsluiten en niemand kan er meer in en niemand kan er meer uit. En dan wordt tenslotte die stad veroverd. Mensen gaan binnen en dan gebeuren er verschrikkelijke dingen in die stad. Ouderen en zelfs kinderen die worden gevangen genomen en gedood. En gemeente, Flavius Josephus, dat is een Joodse schrijver, die heeft de verwoesting van Jeruzalem heel gedetailleerd zeg maar opgeschreven. Het was in het jaar 70 na Christus, toen zijn de Romeinen gekomen. En dan geeft hij een beschrijving van de inname van deze stad. Het was vreselijk. Bizarre dingen gebeurden dan. Als ik details zou noemen die Flavius Josephus noemt, dan zullen zeker de kinderen vannacht niet slapen en ook ouderen zullen er wakker van liggen. Het was verschrikkelijk. Wat toen daar gebeurd is door die inname van de Romeinen. Van Jeruzalem. En dan het slot van vers 44 vraagt onze bijzondere aandacht. Jezus heeft op het tijdstip dat God naar haar omzag, Jezus niet onderkend. Op een bepaald moment lieten ze het afweten. Ze hebben helemaal niet door wie daar voor de poorten van de stad staan. Niet herkend, zei ik. Dat is ook pijnlijk, hè? Als je iemand een tijd niet hebt gezien en die ontmoet je soms na jaren en die kent jou wel. En die zegt, je weet toch wel wie ik ben en je herkent die persoon niet. Dat is eigenlijk pijnlijk, dan weet je eigenlijk niet wat je moet zeggen. Je staat heel bedremmeld, je kunt je woord uitbrengen om dan te zeggen, nou ja, ik weet niet meer wie je bent. Dat vind je ook eigenlijk heel erg om dat zo te zeggen. Je herkent hem niet. Jezus wordt niet herkend. Ja, wel als een persoon, maar als een Joodse rabbi, als iemand die wel bijzondere dingen deed, maar niet herkend als Gods zoon. Wel eventjes Hosanna en daarna kruis hem. Dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Hosanna, gezegend is hij die daar komt en kruis hem. Weg met die Jezus. Sterven moet hij. En zo richt de Heer Jezus ernstige woorden tot Jeruzalem. Je zou zeggen, gemeente, is een hele ernstige preek. Ernstige preek. En er zijn mensen, vaak onkerkelijke mensen, mensen die weinig van de Heer weten, ook van de kerk. Die zeggen dan, ach, in die kerk, en zeker in bepaalde kerken, daar hoor je alleen maar over hel en verdoemenis. Ze weten niet wat het eigenlijk voorstelt, maar ze menen met die uitdrukking te moeten zeggen, je moet er helemaal niet toe gaan, want wat je daar hoort, daar heb je eigenlijk niks aan. Je schrik ervan. Maar het evangelie belicht het juist van de andere kant. Jezus en getrouwe dienaren, die willen mensen redden van de hel. Niet in de hel werpen. En het evangelie wil niet mensen in de eeuwige dood brengen, altijd bij God vandaan. Maar het evangelie is positief. Het prediken zalig maken. Hel en verdoemenis. Mensen weten niet wat ze zeggen. En natuurlijk, soms kan een woordbediening heel eenzijdig zijn. Blijven haken in oordeel en niet de weg wijzen waarin wij bevrijd kunnen worden uit het oordeel. Wijzen op zonde en goddeloosheid van mensen en dan ophouden en niet prediken dat er genade is voor de grootste zondaar. Maar ook die andere kant. Je mag ook niet het zo doen dat je zegt dat het allemaal oké is. Soms dan ontmoet je wel eens mensen dat je denkt, nou, de Heer Jezus had helemaal niet hier geboren hoeven te worden. Hij had helemaal niet hoeven te komen, want ja, God, die brengt alle mensen maar weer in de hemel. We hebben helemaal geen hele Jezus nodig. De prediking mag zijn. Het kruis van Christus. Op een gunnende manier brengen, liefdevol, dat verbreekt harten. Paulus heeft ook gehuild over de vijanden van het kruis. Hij huilde erover. Hij wist wie hij zelf geweest was, een vijand van Jezus, maar in zijn kraag gegrepen en gebracht tot kennis van Christus. En het was de liefde van zijn hart om die boodschap uit te dragen aan iedereen. Hij gunde het iedereen. En dan kwam hij niet met een enge en beperkte onvoorwaardelijke prediking, maar met een hele ruime prediking. Want gemeente, als het voor jezelf kan, als je zelf gevonden bent door de zoekende Heer Jezus, dan kan het toch voor iedereen. Ik kan een heleboel dingen begrijpen, maar weet je wat ik niet begrijpen kan? Dat iemand die gevonden is door de zoekende Heer Jezus, soms zo beperkt kan spreken over de Heer Jezus Christus, dan kan het voor iedereen. En gemeente, dan ga ik al een beetje naar het einde. Maar ik moet toch die vraag stellen. Hebben we nou ook de Heer Jezus lief gekregen? Of is hij nog een vreemde voor ons? De Heilige Geest wil je leven nog veranderen en vernieuwen. Hij wijst ons er telkens op dat het nog kan. Wij leven nog in de genadetijd. Het is nog niet te laat. Het is wel laat soms als je oud bent en Christus nog niet kent, maar het is nog niet te laat. Het kan nog in het heden der genade. Stel dat toch niet altijd uit, de dag van je bekering. Zeggen die tranen van Jezus, die ontroering dan niks? Als iemand heel emotioneel is. En huilt, dat doet toch wat met je, hè? Dat doet toch wat met je? Of zeg je, nou ja, heb je weer zo'n emotioneel type? Dat doet toch wat met je? Mogen er ook tranen zijn van berouw over je zonde. Mogen er tranen zijn van dankbaarheid en verwondering. Dat de Heer Jezus ook mij zoekt. Nee, niet tranen aan de buitenkant. Dat waren ook bij die vrouwen die ook langs de weg staan. Hè, en Jezus daar voorbij zien lopen even later. Dat waren krokodillentranen. Maar tranen van oprechtheid. Zoek de Heer. Terwijl hij nog te vinden is, roep hem aan terwijl hij erbij is. Jeruzalem, die Godstad. Het is een afspiegeling van het hemels Jeruzalem. Dat zal eens neerdalen op de aarde. Het ging in de preek over het aardse Jeruzalem. Mag ik heel kort nog even wijzen over het hemels Jeruzalem. Dat is er. Het vaderhuis met de vele woningen. Hoe kom ik daar? Er is maar één toegang. Een andere is er niet. Eén toegang. Ik was vanmorgen in een kerk in Hollandse Veld en ze hadden de kerk aan het verbouwen. Een heleboel toegangen waren eigenlijk op slot. Dat kon niet vanwege die bouw. Dus de mensen moesten allemaal maar door één toegang. Door één deur. Maak het nou niet moeilijker. Er is maar één toegang. Je kunt niet langs Jezus heen. Je kunt niet buiten hem heen. Hij is de deur naar het hemels Jeruzalem. En sinds de intocht van Jezus in Jeruzalem is er wel heel veel met die stad gebeurd. Te veel om op te halen. Maar Jeruzalem is herbouwd. En het aardse Jeruzalem mag er nog zijn. En het is opnieuw het middelpunt van de godsdienst en de religie daar. Maar de tranen van Jezus zijn niet opgedroogd. Het zijn ook nu nog zijn tranen om hem, als het nog niet gebeurd is, te erkennen als de Zoon van God. Om in hem, in zijn bloed, vergeving van al je zonden te ontvangen. Gemeente, dan zal er blijdschap zijn in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. En gaat hen wel die u beminnen. Amen. Dan gaan we ook zingen. Psalm 122, vers 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En we zingen ook het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst gedaagt. We gaan zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2. gaan u met elkaar danken en dan ook de voorbeden. Wij bidden voor Jeruzalem. Die stad is wel herbouwd. En door uw genade zijn ook de Joden weer teruggekeerd in Israël en in deze Godstad. En tot verwondering zijn er ook christenen die gegrepen zijn door het evangelie en die de naam van Jezus mogen belijden. Maar anderzijds is er nog weinig veranderd. Er zijn er nog te veel die u, o Zoon van God, niet kennen. En die opgaan in religie zonder kennis van Jezus. Maar wij moeten maar niet boven zulke mensen gaan staan. U sprak ons vanavond aan. Kinderen, jongeren en ouderen. En de beslissende vraag kwam op ons af. Ken ik de Heer Jezus Christus? Heere God, dat we inderdaad alles mogen verliezen. Om Hem te belijden. Om in leven en sterven van iemand anders te willen weten dan van Jezus alleen. Dat Hij het alleen voor mij heeft gedaan. Hij heeft volledig betaald. Hij heeft mij verlost van mijn grote tegenstander, de duivel. En hij leidt mij door zijn geest. En Heere God, dat ook wij ook zo in het leven mogen staan, hopelijk gegrepen door de liefde van u, dat we met onze medemens, hoe ze soms ook, vijandig tegen ons kunnen spreken en ook minachting hebben voor de Bijbel en alles wat geloof te maken heeft, toch de liefde van Christus mogen doorgeven. Wij kunnen mensen niet overtuigen, maar uw geest kunt soms met een enkel woord ook koude, kille harten verbreken. U brengt ons weer terug en dan zullen er ook hier wel zijn, ook hier thuis die zeggen ja. Ik ben er ook eentje gegrepen door de liefde van de Heere. Ik dacht dat ik het wist. Maar ik wist er helemaal niks van. Ik ging maar op in mijn eigen vroom leventje. En Jezus was buiten beeld. Heere God, dat wij acht mogen geven op de prediking van het evangelie van de zaligheid. Dat we dat woord mogen lief hebben. En dat we ook met u mogen leven. Wij danken u dat we zo deze dag mochten hebben. En we bidden ook voor deze gemeente. Volgende week het Heilige Avondmaal. En dan mag de dood van Christus worden herdacht totdat hij komt. Week van voorbereiding. En dan komt het voor heel de gemeente erop aan. Hoe sta ik nu tegenover de Heere? Geef duidelijkheid en dat we het niet doen met iets van ons. Maar dat wij mogen komen tot de gastheer die nodig, de Heer Jezus Christus, die met zondige mensen aan één tafel willen zitten. Dat we het doen op grond van zijn woord. Dat we het doen op de beloften van u. Dat echt waar is en dat we mogen aanzitten. En ook een blik mogen krijgen op het hemels Jeruzalem. Want wij herdenken de dood van Christus totdat hij komt. Hij komt om de wereld te richten in gerechtigheid. Heere, geef zo'n goede week. En zo dragen wij heel de gemeente aan u op. We bidden voor de ambtsdragers. Dat ze het ambt mogen hoogachten. Dat ze als ambtsdrager ook van zichzelf mogen afwijzen. En hem, Jezus, de enige zaligmaker, mogen aanprijzen. We bidden voor de predikant en zijn gezin. Stel ze tot een zegen. Wil onze collega ook ondersteunen met uw geest. Dat hij ook hier het woord en de sacramenten mag bedienen. In alle afhankelijkheid van u. We bidden voor alle die hier werkzaam zijn. Heere, help ze. Geef kracht. We bidden voor de komende week. Wees met ieder van ons. De kinderen die naar school gaan. Jongeren die misschien studeren of werkzaam zijn. Ouderen die thuis zijn. Heere, dat we gezondheid mogen krijgen om de taken te doen die u aan ons hebt toevertrouwd. Zegen al het werk in deze gemeente. Breid uw koninkrijk hier in Haafden uit tot lof van uw naam. Dat bidden wij u. Uit genade alleen. Amen. Laat, Heere, lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Dat is vers 1 uit Psalm 147. En we zingen ook vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich de genezing wenden. We gaan zingen uit Psalm 147, de versen 1 en 2. gaat dan heen in vrede. Bewaar ook het woord van God in uw hart. Ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.